Social media zijn natuurlijk niet meer weg te denken uit ons werk als communicatieprofessional. Je kunt er enorm veel mee bereiken. Je verhaal vertellen, mensen raken, campagnes draaien en bereik genereren. Maar er is ook steeds meer kritiek en discussie. Social media versnipperen onze aandacht, brengen ethische vragen met zich mee en overheden proberen grip te krijgen op die machtige platforms, de big tech. Hoe ga je er als communicatieprofessional in je werk en persoonlijk mee om? Moeten we nog wel op TikTok of op Instagram zitten? Op WhatsApp blijven of overstappen naar Signal? Wat doe je als organisatie als je weet dat je data bij Meta of zelfs in China terechtkomen? En zijn we eigenlijk zelf niet net zo schuldig aan het probleem? Gelukkig hebben we in deze aflevering een social media expert aan tafel. Kirsten Jassies. Als trainer, spreker en auteur helpt Kirsten organisaties en communicatieprofessionals met het vertellen van hun verhaal in beeld, video en tekst. Ze ontwikkelt contentstrategieën, geeft lezingen over trends en AI en binnenkort verschijnt haar nieuwe boek. Het is allemaal de schuld van social media. Samen met Kirsten bespreek ik de rol van social media in ons werk, de gevaren en de kansen. En hoe wij daar als communicatieprofessional bewust mee om kunnen gaan. Welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Kompot. De communicatiepodcast van Babbage. Leuk dat je weer luistert. Hey Kirsten, welkom. Fijn dat je vandaag bij ons kon zijn om dit hot topic in te duiken.
Nou hè.
Ja. Voor jou is het natuurlijk je dagelijkse werk.
Ja.
Je werkt met heel veel professionals en krijgt natuurlijk allerlei vragen van mensen rondom social media. En dat houdt jezelf natuurlijk ook enorm bezig. Wat zijn de vragen waar organisaties op dit moment vooral tot jou komen?
Nou, het is wel tweeledig, want eigenlijk waar je de introductie al mee startte is dat heel veel organisaties struggelen met moeten we nog wel op Meta. Afgelopen jaren was het natuurlijk we gaan niet op TikTok en dan soms weer nou misschien gaan we wel op TikTok.
Ja.
En aan de andere kant is het ook nog steeds gewoon het leerstuk van hoe maken we nou eigenlijk goede video's voor onze doelgroep, goede korte video's. Mm-hmm. Tekst weten mensen al inmiddels wel een beetje. Maar hoe maken we dat tot een beeldend geheel? En de belangrijkste vraag afgelopen jaar erbij. Hoe gebruik ik AI nu bij die contentcreatie?
Precies, ja. Ja, daar hebben we het natuurlijk ook al eerder in afleveringen van Kompot over gehad. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel. Die zijn gewoon niet bij te benen. En die beïnvloeden die socials natuurlijk ook enorm.
Ja, ja.
En inmiddels heb je zoveel kennis verzameld. Je hebt al een boek geschreven. Maar er komt een nieuw boek uit. Het is allemaal de schuld van social media. Wat staat in dit boek nou centraal? Wat kunnen we daaruit meenemen? Kan je al een tipje van de sluier oplichten?
Ja, zeker. Ik heb natuurlijk naar verschillende onderwerpen gekeken. Want ik heb naar alle overtuigingen gekeken die er zijn rondom social media. Die ik altijd hoor over social media. Is verslavend. Door social media verarmt onze taal. Mijn moeder.
Ja.
Door, iets heel herkenbaar. Door social media. We raken verslaafd aan onze telefoon door dat scrollen natuurlijk. De polarisatie in de maatschappij is de schuld van social media. En zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. Ook de Chinese overheid houdt ons in de gaten. Trump is aan de macht door social media.
Elon
is de baas van een van de socials. Ja, dat is geen overtuiging, dat is gewoon een waarheid.
Dat is een feit, ja.
Ja. Dus dat zijn de overtuigingen die ik heb onderzocht en daar hoofdstukken bij bedacht. Ook over de generatieverschillen dus tussen gebruikers op social media. De geopolitieke kwestie die heel groot is en waar ik niet per se antwoord op heb, maar ik heb wel geschetst hoe het eruit ziet.
Ja.
Algoritmes en AI is een onderwerp, want dat vind ik ook een belangrijk. Hoe beïnvloeden ons die nu en kunnen we er iets aan doen?
Precies.
Dat ze minder verslavend zijn voor ons en zijn ze wel zo handig? Nou, daar ga ik natuurlijk over.
En kun je ze beïnvloeden?
Ja, je kunt ze wel beïnvloeden, maar dan moet je daar bewust van zijn. En dat is natuurlijk het dingetje waar we vooral met jongeren ons zorgen over maken.
Ja.
Ze zien wat ze leuk vinden en wat ze aandacht geven. En kunnen ze daar bovenuit stijgen? Dat is even de vraag. Wat wij dus nu wel proberen, vaak als professionals in ieder geval. Van hé, ik word nu beïnvloed. Ik zie alleen maar filmpjes over... alleen maar kattenfilmpjes of alleen maar Trump-filmpjes. En dat je dan even gaat kijken bij andere soortige kanalen. En dan krijg je meer van dat soort dingen te zien. Maar dan moet je wel dat zien.
Ja. Ja. Dus moet je eigenlijk je eigen social media filter steeds opbouwen.
Ja, precies. En er met andere mensen over praten. Dat is een belangrijk onderdeel daarin. Ja.
Ja. Nou, dat brengt me eigenlijk op de eerste stelling.
We geven social media overal de schuld van. Maar we zijn als gebruiker net zo schuldig.
Ik denk inderdaad dat wij zelf er wel degelijk ook schuld aan hebben natuurlijk. De schuld ligt niet alleen bij de social media platforms, bij de big tech. Ja, wij kunnen hier ook iets mee. We moeten natuurlijk ook wel de big tech gaan vragen om zichtbaarheid in algoritmes en wat minder verslavende tools en features. Maar als gebruikers kunnen wij ook elkaar corrigeren als het niet goed gaat. We kunnen onszelf proberen te beperken in het gebruik natuurlijk. Het is oneindig social media. En vroeger was een tijdschrift gewoon klaar. Dan heb je het uitgelezen. Tijdschrift heet niet voor niets tijdschrift. En het tv-programma duurt een uur, ben je ook klaar. Maar tegenwoordig hebben we te maken met oneindige stroom van informatie.
Ja, aan streams gaat ook binge.
Binge van Netflix. Maar ja, dan krijg je na 3 afleveringen, hallo, ben je er nog? En op social media heb je dat dus niet. Dus daar ligt wel een uitdaging. Maar dat is, er is gewoon te veel informatie en content en inspiratie. Dus we moeten daar zelf, denk ik, oplossingen op gaan bedenken hoe we dat aankunnen.
Ja, en als organisatie kun je natuurlijk ook niet meer zonder social media.
Nee, dat gaat gewoon echt niet. Want dan denk ik wel eens, hoe bereik je anders je doelgroep nog? Ja. De krantjes, dat is verleden tijd. Nou ja, sommige bedrijven doen nog steeds mee aan de lokale of regionale krantjes. Campagnes, ja, langs de snelweg, hartstikke duur. Radio, volgens mij tv en radio is 65 plus zo'n beetje.
Oh god.
Ja. Dus het enige waar je dan terechtkomt is adverteren of een organisch eigen account op YouTube, op Facebook, op Instagram, op TikTok.
Ja.
Ik zou het niet anders weten.
Nee. Dus eigenlijk kun je er niet zonder. En we zijn als mens gewoon echt ook verslaafd, zeg maar. En we kunnen onze tijd misschien ook anders besteden. Dus daar zie je ook wel een tegenbeweging.
Ja. Zeker. Ja, je ziet absoluut heel veel apps nu komen en heel veel initiatieven.
Ja.
Die gaan over tijdmanagement en focus. Hoe je jezelf daarvoor kunt beschermen. En er zijn inderdaad apps die je op je telefoon kunt zetten. Zoals die heet dan, ene is Minimalist. En dan kun je voordat je een app gaat gebruiken de tijd instellen. Dat je van tevoren zegt, ik gebruik deze app om iets op te zoeken. En dat mag een half uur. Ja. Maar dat vraagt dus ook weer van je dat je weet waar je mee bezig bent. Ja. En dat is zo moeilijk juist. Want soms is het gewoon lekker om, of soms heel vaak is het gewoon lekker om even iets op te zoeken en dan weg te
dromen. Want één kom je in het ander.
Precies. En dan denk je, oh, dit is goed dat ik dit weet. Wauw, te gek.
Ja. Ja. Hoeveel informatie kun je nog opslaan?
Ja, dat ja. Ja. Voor een chaotisch brein. Ik heb dus een chaotisch brein. Ik heb geen ADHD. Ik zit een beetje die richting. Is het één groot feest. Al die prikkels en al die. Maar ook heb ik dan weer natuurlijk nodig dat ik het kan afsluiten. Voor mensen die heel gestructureerd zijn. Ja, die kunnen misschien wat beter ook social media aan. Dat kan me voorstellen. Maar die zullen het misschien heel vervelend vinden.
Ja, die weten ook dat ze dat doen. Dus die gaan ook meer gebruik maken van dat soort apps en dergelijke. En natuurlijk ook de discussie tussen ouders en kinderen. Onze kinderen willen we dingen verbieden. Maar zelf zitten we ook. En je ziet ook mensen die zien hun baby niet eens meer. Die lopen alleen maar zo achter de kinderwagen.
Ja, dat is. Ja. Ik zat vanochtend ook weer in de trein. Dat is precies hetzelfde. Iedereen zit op zijn telefoon met die gebogen nekjes. Dat ik ook wel eens denk, oh, dat wordt wel in de toekomst hebben we straks allemaal van die humpbacks, weet dat dan? Ja, dus inderdaad, iedereen is daarmee bezig. En ik had zelf een iPhone toen ik mijn tweede kind kreeg. En ik weet nog dat ik toen inderdaad borstvoeding gaf. En vond ik heel zo saai. Dat is heel erg dat ik dit zeg. Dus ik zat op die telefoon, want het was magisch iets nieuws. Ik vond het zo geweldig. En nu denk ik, oh ja, waarom? Waarom?
Ja, want dat is ook weer een moment waar je nu net zou kunnen verlangen. Ja. Want het gaat ook heel snel voorbij.
Ja.
Maar goed, dat brengt ons eigenlijk tot de tweede stelling.
Als organisatie kun je geen gebruik maken van controversiële platforms als TikTok, X en de platformen van Meta.
Ja, de hamvraag.
Echt, als ik die zo zou kunnen oplossen, zou ik het doen. Want ik zou heel graag willen zeggen, ja, daar moet je geen gebruik van maken. Want inderdaad, er zit nu een verkeerde politieke macht. Daar zijn we het niet mee eens. Dus we gebruiken ook niet hun platformen. Maar ja, dat vinden wij in onze hoge ivoren torens. En dat zeiden we eigenlijk eerder ook al over TikTok. Dat had natuurlijk de regering al uitgezocht. Dat we willen niet in de handen van China. Of we willen niet dat data van burgers en geheime data, defensie bijvoorbeeld, mocht ook niet op TikTok, politie. Dat vinden we gevaarlijk, want er kan iets gebeuren. Maar dan zie ik dat de massa op TikTok zit. En ja, als je dus niet TikTok gebruikt, hoe bereik je ze dan nog? Dus die afweging is inderdaad, waar mijn doelgroep zit daar. En dat is eigenlijk bijna de enige plek waar ze zitten. YouTube en TikTok. Dus waar ze, dat kan, hè? Nou, en dat mag ik dus niet meer gebruiken, want ik ben het daar niet mee eens met die regels. En dat vind ik dus een heel moeilijk dilemma. Ja, ja. Ik kan hem niet oplossen.
Nee, dus als jij organisaties daarover moet adviseren?
Ja, dan laat ik ze het zelf natuurlijk benoemen en oplossen. Dus dan gaan we echt een sessie in en kijken naar wat zijn de vooroordelen. En leggen die af tegen waar de doelgroep zit. En of we op andere manieren ook kunnen bedenken om die doelgroep natuurlijk te bereiken.
Ja.
En ik ben wel zo dat ik denk van niet meteen eraf. Ik denk, mijn advies is toch, kijk inderdaad naar die andere manieren hoe je ze kunt bereiken. En er zijn nieuwe opkomende social media kanalen, maar die zijn echt niet voor iedereen. Dat weet ik nu al. Mm-hmm. Daar gaan we het misschien nog over hebben.
Ja.
Maar dat is, begin daar alvast wel mee. Begin alvast naar andere kanalen te kijken. Want je kunt niet meteen de stekker eruit trekken als iedereen blijkt op TikTok en Instagram te zitten. En jij zegt, ik ga dat niet meer doen.
Nee. Ja. Nou, je ziet dat mensen ook van die halfkleuzes maken van, dan ga ik daarvan af. Maar ja, Instagram, daar kan ik echt niet van af, want dan gaat mijn merk eraan.
Precies, het is ook nog eens de keuze tussen de platformen die niet klopt. Want we zijn het niet eens met Meta vanwege Trump. We zijn het niet eens met X vanwege Elon. En TikTok is ook nog van China. Wat blijft er nog over?
Ja.
Nou, er komen dus inderdaad wel nieuwe platformen aan. Maar nog steeds niks uit Europa. Dus en YouTube hebben we het niet eens over. Dat is weer van Google. En Google staat net zo goed achter Trump.
Ja, ze stonden er allemaal naast.
Ja, dus er blijft niks over. Dus eigenlijk als je... En dan hebben we het over politiek. En dan hebben we het niet eens over de verslavingsmakende elementen van social media.
Mm-hmm.
Dan zeggen we allemaal, nee, vanwege de politiek gaan we eraf. Maar we gaan er niet af omdat het verslavend is. En omdat er hele nare dingen in de DM's kunnen gebeuren. Omdat moderatie, hebben we het nog niet eens over gehad natuurlijk. Dat zijn ook allemaal dingen die spelen. Maar vaak zijn mensen heel eendimensionaal en zeggen ze, nou, vanwege Trump ga ik niet meer op Meta. Eigenlijk zijn er heel veel redenen om niet gebruik te maken. Maar eigenlijk zou je die dus allemaal moeten gaan beoordelen op... past het bij mijn missie en mijn visie en kernwaarden? En kan ik die doelgroep op een andere manier bereiken?
Ja, en kan ik misschien toch ook een tegenbeweging? Dat heb ik ook nog een beetje de illusie. Als ik heel veel mensen blok, en bedoel bijvoorbeeld op X, dan krijg ik toch nog wel de informatie die ik wel wil hebben, omdat ik die op andere media dan toch nog niet zo snel kan krijgen.
Ja,
dat... Zegt een nieuwsjunkbank zoals ik.
Ja. Ja. Oh ja, jij gebruikt dus inderdaad.
Ik ben nog steeds op X. Ja,
ja, maar dat mag. Ik vind ook. Ik kijk daar ook. En ik zag laatst dat de politie daar ook nog steeds actief is, inderdaad. Die heb ik vorig jaar nog geadviseerd voordat Elon Musk drama maakte. Nou ja, dat was misschien eigenlijk altijd al. Hadden we sessies over, moeten we nog wel op Twitter X blijven? En dat hadden we besloten van, ja, dat gaan we doen.
Mm-hmm.
En nu is er van alles aan de hand. En het is gewoon het grootste kanaal van de politie op Twitter. Ze zijn gewoon heel actief daar. Ja. Ze krijgen daar gewoon heel veel informatie. Dus.
Alle wijkagenten op Twitter.
Ja.
Dat heeft ook best wel een snel bereik, want je kunt ze niet bellen.
Nee, nee.
Dus hoe moet dat anders? En dat brengt ons ook bijvoorbeeld ook de rol van social media en klantcontact. Want dat is natuurlijk ook steeds meer ingeburgerd. WhatsApp is een kanaal.
Ja,
voor heel veel bedrijven.
Ja, ja, inderdaad. Hoe ga je daar op Signal over? Ja, dat is een heel goed punt. Die had ik nog niet zo gezien. Maar het contact met de klant, hoe gaan we dat dan? Moeten we dan weer gaan bellen? Nou, ik zie Gen Z echt niet bellen. Trouwens, ik ook niet. Dus appjes sturen is het mooiste. Maar ja, dan hebben we geen alternatieven voor WhatsApp. Ja, Signal. Maar ik zie dat bedrijven nog niet zo snel op hun website zetten.
Nee, dat heb ik ook nog niet gezien.
Nee.
Want kun je dat wel doen als professional zijn? Hè? Want dan, nou ja, daar had het over. Die alternatieven. Jij zei, er zijn een paar nieuwe in opkomst.
Ja, je zou eigenlijk moeten kijken naar wat voor kanaal is het. Dus Twitter X is een text-based social media platform. Op nieuws gericht, heel erg van wat is er nu op dit moment aan de hand. En van X hebben we een soort varianten. Threads van Instagram en van Meta eigenlijk. Lijkt daar letterlijk op. En Blue Sky is ook een soort kloon van Twitter. En dat is wel een kanaal wat niet helemaal gedecentraliseerd is. Zo heet dat dan. Maar dat is wel een platform wat niet aan jou verdient. Aan jouw aandacht verdient. En je hebt meer zelf in de handen wat je kan zien. Dus je kan meer bepalen wat je ziet. En de servers zitten in verschillende landen, zodat onze data niet opgeslagen wordt. Alleen maar in Amerika bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus Blue Sky voldoet redelijk aan de ja, de onderdelen die mensen belangrijk vinden voor een social media kanaal. De vrijheid die hij heeft.
En die nemen ook. En blijkbaar in Nederland is het enorm toegenomen.
Ja, precies. En enorm toegenomen is nog steeds een druppel op de gloeiende plaat. Ja. Als je het vergelijkt met de gebruikersaantallen van X. Ja. Dus het is wel goed. En maar alle media springen daar dan op. Dat zie ik dan meteen. Ik werd echt plat gebeld op een gegeven moment. Dat ging inderdaad over dat Blue Sky zo hard aan het groeien was. Maar ja, dat hard aan het groeien, dat willen we graag natuurlijk, dat het hard groeit. Omdat het een veel mooier initiatief en platform is dan Meta is en dan X is. Dus dat is wel goed dat de oude media de aandacht aan besteedt. En dat het misschien nog meer gaat groeien. Maar het heeft nog steeds niet het effect wat we willen, dat de massa erop komt.
Ja, en mensen denken toch van misschien kan ik toch al X weer terugkrijgen.
Ja, precies.
Dat is een soort graag idee.
Ja, ja, daar hoor ik ook wel veel mensen over inderdaad. Want dan proberen ze Threads, wat van Meta is. Nou, dat is een heel andere vibe op die daar. Het is veel meer met jongeren. Dat is wel interessant trouwens, maar dat is veel jonger gebaseerd. En op Blue Sky zitten meer de vroegere voorhoede van Twitter. Die zit daar een beetje de digital en de journalisten. En
kan je daar wel weer vinden.
En we hebben nog een andere plek natuurlijk waar we het niet over hebben gehad. Maar dat is de Fediverse, zoals ze dat noemen. Met de Fediverse. Met een, En daar zit Mastodon bij. Dat is dus een soort protocol wat met elkaar kan praten. Dus je kan op Mastodon, je kan op Pixelfed, je kan op Loops Video. Is een soort TikTok-kloon. Dus ze hebben allerlei klonen van bestaande platformen. Nou, klonen, zo mag je het niet noemen.
Copycats.
Ja, maar je kan dus je volgers meenemen tussen al die kanalen. De Fediverse zit dus al die kanalen. Daar kan je allemaal de volgers zijn van jou en niet van dat platform.
Aha,
en helemaal gedecentraliseerd. Dus het is prachtige nieuwe platformen. Idealistisch. Heel mooi. Maar ja, ik kan er mijn weg niet vinden. Dus dit is wel een initiatief wat ik ondersteun. Maar als ik dan naar de interactie als ik naar zo'n platform kijk, ik snap niet wat ik moet doen. Ik vind het heel moeilijk eruit zien. En ja, dan ga je toch heel snel weer even naar TikTok snel swipen tussen de video's.
Ja, zelfs ook niet.
Nee.
En kijk, dat feit dat onze data steeds meer in handen zijn, dus van Amerika en China, zijn organisaties zich wel echt bewuster van dat hun data daar is?
Ja, dat is een goede vraag, want ik denk wel dat ze het weten. Maar net zoals de titel van mijn boek, het is allemaal de schuld van social media, snappen ze het niet helemaal.
Nee.
Want ik snap het ook nog steeds niet helemaal. Ik moet er elke dag over lezen om te begrijpen, oké, maar wat kan er dan precies gebeuren? Want daar moet je dus over nadenken. Het is niet zozeer wat er al gebeurt. Ze hebben die data en dan is het ons voorstellingsvermogen. Nou, wat kunnen ze daar nu mee doen? Nou ja, dan kan je met ChatGPT eens even risicoanalyse doen. Ja. En daar word je helemaal misselijk van, want dat is hartstikke eng.
Ja.
Er kan van alles gebeuren, dat is doodeng. En net zo met gezichtsherkenning, dat is ook zo'n ding wat een tijdje, er is een boek over geschreven ook. Dat willen we echt niet. Dat is een techniek die al heel goed kan en in China wordt toegepast. Maar dat mensen op straat lopen met een bril en dan jouw LinkedIn meteen kunnen naar voren kunnen trekken op die bril bijvoorbeeld. Dat is iets wat we echt niet willen. En Europa heeft daar wel wetten voor ontwikkeld, gelukkig. Maar in Amerika is dat nog niet zo heel duidelijk. En in China wordt het dus gewoon gebruikt.
Ja, absoluut.
Ja, dus dat zijn van die gevolgen die we... Dat is een ding wat echt heel eng is. En als je dat boek leest, dan word je ook helemaal bang daarvan. Jouw gezicht is van ons, heet dat volgens mij.
Ah.
Ja. Maar dat is dus wat je eigenlijk moet doen als je risicoanalyse gaat doen. Oké, wat kan er dan gebeuren met als onze data in Amerika terechtkomt of in China? En je kan ook denken, wat gebeurt er als we niet meer gebruik kunnen maken ervan? Dat
precies.
Is nog enger scenario.
Als opeens daar ook gewoon dammen en huppakee, morgen gaat het dicht.
Ja,
dat kan er allemaal gebeuren dus.
Zo, nee, ik denk dat dat nog moeilijker wordt voor ons.
Dus zijn mensen ook bezig om clouds in een eigen Europe cloud te krijgen?
Ja, ik denk het wel. Ik weet daar dus nog niet genoeg vanaf. Maar ik denk wel dat er genoeg initiatieven zijn. De Digital Service Act en we hebben de AI Act inmiddels in de EU. Waar heel veel mensen mee aan de slag zijn om dingen dicht te timmeren en te verbieden. Boetes uit te delen. En ondertussen hoop ik ook stimulerend werken voor Europese ondernemingen om dit soort initiatieven op te zetten.
Ja, en onze eigen Europese AI.
Ja,
denk
dat zou heel slim zijn, ja. Ja. En net zoals onze eigen Europese social media, zou ik zeggen.
Ja, want die hebben we dus niet.
Hebben we niet.
Nee.
Hebben we niet.
Hebben gewoon laten liggen. Ook een soort luiheid.
Ja, ik weet het ook niet. Ja, ook wel one big one takes it all. Dat idee is ook wel gebeurd. Hè? Ik bedoel, er waren in 2013, 14 kwamen er heel veel apps bij. Heel veel social media apps.
Ja.
Maar toch merk je, mensen kunnen niet 10, 15 apps gebruiken op hun telefoon. We zijn gewoon, zo zijn we dan ook weer. We zijn gemaksdieren inderdaad. En kiezen gewoon een paar apps. Dat worden onze main gebruikers apps. Dus ja, dan
en waar iedereen is, daar is iedereen
ja,
dan.
Ja, en the winner takes it all, zeg maar. Zo is eigenlijk ook ze zijn de grote groot geworden.
Ja. Dat is wel heel erg goed om te beseffen, denk ik. Dus ik denk ook als communicatieprofessional, ga ook met ICT daarover in gesprek.
Ja,
hè?
Want, ja. Ja, maar ICT is wel, ik krijg altijd een beetje kribbels bij ICT. Ja? Omdat ze alles dicht timmeren en niks mag. Ja. En ik ben ook wel iemand die altijd denkt, ja maar ik wil gewoon vrijheid. Ik wil kunnen gebruiken wat ik gebruik.
Ja, maar als je ook als organisatie dus denkt over jouw data. We hebben het allemaal over data-driven werken, zeker in communicatie. Ja. En dan is het dus wel dat je daar moet beginnen bij die data.
Ja, dat klopt. En je moet eigenlijk kijken naar je eigen kernwaarden. Toch weer visie, missie van wat stralen we uit? Wat willen we zijn? Wat vinden we belangrijk? Maar ook van je doelgroep. Ja. Ik denk dat je die twee samen moet hangen. Ja, en dan met IT. Ja, ICT is niet zo gek om daarmee te praten.
Ja. Dat brengt ons eigenlijk weer bij een hele andere stelling. We hebben het al even kort over gehad. Maar
social media versnipperen onze aandacht en communicatie, maar zijn onmisbaar voor maatschappelijke impact.
Ja, zo waar. Ja, het is natuurlijk mijn grote liefde is social media geworden. Niet voor niks. Mm-hmm. Omdat je dus met één tweet, met één Insta-post, vooral met een tweet toen het nog groot was, heel veel mensen kunt bereiken. En niet alleen heel veel mensen. Je kunt ook één iemand aan de andere kant van de wereld bereiken, waarvan je nooit een schrijver van een boek, kan je gesprek mee starten. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk hier vooral bij deze stelling over wat mensen teweeg kunnen brengen in oorlogen of in moeilijke tijden of met activisme inderdaad. Het MeToo wat groot is geworden dankzij social media. Er zijn heel veel oorlogen waar dan als eerste informatie komt op de social media kanalen. Ik weet bijvoorbeeld van mijn kinderen die op TikTok video's zagen van mensen in oorlogen, in Gaza onder andere. Ook voor het eerst dat het heel dichtbij kwam.
Ja.
En dat vond ik ook wel pakkend. Dat ik dacht, oh ja, voor het eerst staat de oorlog zo in hun gezicht met die telefoon. Dus besef ze een beetje wat er aan de hand is. Ik weet niet of dat gezond is voor kinderen, maar voor ons...
Er is geen filter meer.
Nee, er is geen filter. Precies, bij het jeugdjournaal was die filter er. En dan was het alleen 's avonds om 8:00. Maar dat is niet meer voor deze tijd. Je 24/7 kan je weten wat er aan de hand is in de wereld. Wat voordelen heeft en wat nadelen heeft. Maar het kan, dit heeft zoveel teweeg gebracht dat je live kan gaan over de hele wereld eigenlijk. Dat is op elk moment. En alles aan de kaak kunt stellen wat je maar wilt.
Ja,
ja dat.
Dus dat kan. Dus eigenlijk is het antwoord gewoon ja, ze zijn onmisbaar.
Ze zijn hartstikke onmisbaar.
En ook de NS1 kan dus een enorme doelgroep bereiken. En dat zie je natuurlijk ook wat jij bedoelde van mensen uit Gaza zelf die filmpjes maakten tijdens de oorlog. Mensen in Oekraïne die filmpjes maken.
Ja, ja.
En dan ben je er eigenlijk bij. Aan de andere kant blijft het heel abstract, vind ik. Dus het is ook vervreemdend.
Dat het zo dichtbij,
Dus die impact, is die er echt? Krijg je echt empathie? Of stomp je ook af?
Oh, dat is een hele goede vraag. Nou, kijk, je stompt inderdaad af. Tenminste, dat heb jij dan misschien, ik ook. Ik stomp wel af als ik kan niet te veel van die journalisten volgen die inderdaad alleen maar de drama laten zien. Dan stomp je af. Maar als mensen, zoals in de Oekraïne was zo'n meisje die gewoon vertelde hoe is mijn leven in een schuilkelder. Mm-hmm. En dat vond ik heel treffend en heel, heel mooi om te zien. En dat bleef interessant. Dus ik denk ook afhankelijk van waar je voor kiest om te kijken en wat die makers maken, dat impact kan hebben.
Ja, en je ziet dan ook allerlei bewegingen. Ik moet ook denken even aan die Frankie en Koen die met hun frietkraam door Oekraïne gingen. Die hebben ook enorm veel volgers en die genereren ook echt funding voor goede doelen. Dus dat is wel weer echt een enorme mooie kant.
Je moet het positief ook blijven doen. Dat is eigenlijk ook een beetje van het nieuws was dat altijd. Hè? Van als je te veel drama brengt, moet je ook af en toe wat mooi nieuws ertussendoor zetten. Want we zijn als mensen gewoon niet geschikt om alleen maar drama te krijgen.
Nee, precies. En je kunt dus gewoon niemand meer bereiken. Dus organisaties, wat je zei, gaan van platformen. Politieke partijen, die zijn van TikTok af.
Ja.
Maar komen weer terug, ook in tijden van verkiezingen. En wat moet je nou precies doen en wel niet? En ja, je zegt, een organisatie moet het zelf uitzoeken, maar...
Ja, ik denk ook, ik vind het wel leuk om Kim van de Spartak te volgen. Die is van...
GroenLinks?
Ja, ik zit even te denken, Partij voor de Dieren, maar GroenLinks ook. En namens ons zit ze in de EU en strijdt ze voor dit soort dingen. Voor social media, voor betere regulering onder andere. Maar ze zit inderdaad ook op Instagram om dit verhaal te vertellen. En ik denk dat dat zo belangrijk is, dat zij dus wel het platform gebruikt. Maar zich er wel ook over uitspreekt. Wat heel dubbel is, want ik ken ook een schrijver die zei, nou, ik ga er nu echt van vanaf.
Ja.
Want hij had ook een boek, Thijs Launsbach was dat, inderdaad, mm-hmm. een boek aan sociale media geschreven. En hij zei, ik kan natuurlijk niet meer dus Instagram gebruiken als ik dat aanklaag. Maar ik denk dus dat je het wel kan, maar dat je moet blijven uitspreken.
Ja, dus dat je het heel bewust doet en ook laat zien van ik ben hier, maar ik ben hier ook om het aan de kaart te stellen.
Ja. Precies. Ik denk dat afhankelijk van wat voor organisatie je bent en persoon.
Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de beweging die zegt, we moeten die social media gaan verbieden voor jongeren onder de 15
ouch,
of 16.
Ouch. Ja, die vind ik dus echt zo moeilijk. En ik had volgens mij ook verteld dat ik in een zaal met studenten waar ik stond, 150 studenten de vraag stelde, wie had er hier een smartphone voor zijn 12e? Toen staken ze allemaal hun hand op.
Okay.
Waren mensen tussen de 20 en de 25. Dan zei ik, wie vindt dat social media verboden moet worden onder de 16? Toen staken ze allemaal hun hand op.
Okay.
Dus ik dacht, zij die dus een smartphone hadden al heel vroeg, 10 jaar geleden, vonden dat niet okay. Want ik dacht dat het heel erg een boomer, oudere ding was. We gaan het verbieden. Maar het zit door de maatschappij heen. Er zijn heel veel mensen die dat dus vinden. En dat zijn wel de mensen die vinden, het is allemaal de schuld van social media.
Ja
dus ik... Nee, dat verbieden. In Australië zijn ze mee begonnen, in Noorwegen. Maar wat ga je dan verbieden? Nou, ze hebben de platform ook gezegd. Onder andere Snapchat, hè?
Ja, want dat Snapchat is natuurlijk ook heel groot.
Ja, Snapchat is de lifeline van tieners.
Ja.
Daar hebben ze contact. En als je dat gaat verbieden, ik weet niet, dan gaan ze natuurlijk naar andere kanalen sowieso. Discord, Twitch, weet ik veel wat ze nog meer kunnen gebruiken. Met een VPN kun je zo erop als je...
Zijn slim genoeg.
Precies. Dus, maar dan wordt het moeilijk gemaakt, dat snap ik wel.
Ja.
Dus dan wordt het wat minder makkelijk om contact te houden met elkaar. Maar ja, verbieden is echt... In mijn ogen, onder de 16. Hè? Kijk, onder de 13 vind ik wat voor te zeggen. Daar heb ik ook nog steeds moeite mee. Maar
mm-hmm. Zeg maar basisschool niet.
Nee, en dan basisschool niet. Het zou een hele mooie, heel duidelijke regels zijn, precies. Ja, maar verbieden. Ik snap de onderdelen. Weet je, het verslavende, het politieke, het moeilijke. Maar ik denk dat we er veel meer over moeten praten. En dat we moeten vragen om regulering in bepaalde onderdelen van social media.
Ja, die moderatie moet terug natuurlijk.
Die eindelijk, maar vooral in Europa hebben we die nog hoor. Maar vooral die endless scroll, dat is een moeilijk ding voor de verslaving. En inderdaad wat ze zien, dat kunnen we niet echt goed. Ja, dat is een moderatiestuk. Dat is wel een gevaarlijk ding. Nou, maar daar zouden we over moeten praten. Wat ze zien op social, dat besproken moet worden in de klas. Met ouders, met vrienden. Ja.
Dus er komt eigenlijk ook een taak bij voor de basisscholen. En een taak samen van ouders en basisscholen om dit goed op te pakken.
Ja, en middelbare scholen helemaal. Die moeten eigenlijk er moet gewoon een vak komen met... Of bij maatschappij moet heel groot... Maatschappijleer moet heel groot worden bijvoorbeeld. Waar ze elke week... deze issues kunnen bespreken.
Ja, dat moet ook veel. En ze moeten uit hun bubbels komen, hè, denk ik. Want dat is het gevaar.
Nog, precies.
Zie je dat ze helemaal weg. Radicalisering, alles, dat gebeurt daar natuurlijk. Ja. Op die leeftijd ben je extreem vatbaar.
Dat is ook een heel goed punt. Ja.
Ook voor die verslaving. Ja.
Ja.
Ja, daar komen we niet zomaar uit, denk ik. Want wij weten het antwoord hier ook niet. Maar ik denk de discussie moet komen in bedrijven, in scholen, bij ouders, overal.
Ja.
En er moet veel meer aandacht voor zijn.
Ja, en mediawijsheid bestond natuurlijk al, maar het moet gewoon nog veel groter en breder getrokken worden.
Ja. Ja.
Dat is even niet zo handig.
Oh nee!
Oh, daar had ik beter niet kunnen doen.
Sorry, baas.
Crisis! In communicatie.
Ja, dan heb jij misschien iets waar je aan terugdenkt. Misschien ook in het kader van social media natuurlijk. Wat je gedaan hebt en dacht van... Oh, dat had ik beter niet kunnen doen. Wat heb ik nu weer aan mijn broek hangen? Aan welke persoonlijke crisis moet jij nu denken?
Ik had er best veel hoor. Want social media kan je behoorlijk wat crisis voor jezelf creëren. Maar de grootste die het meest is bijgebleven... was toch wel mijn Twitter. Wat is het? Debacle.
Ja.
Ik had een brief gekregen van Greenpeace. En dat is al best wel een tijd geleden hoor. Dat ze de donatie ophoogde van een bepaald bedrag. Want dat was te weinig. Want ze hadden meer kosten. Dus ze gingen dat ophogen. En ik las dat en dacht... Hoezo kunnen zij dat zomaar ophogen? Dus ik in mijn spontaniteit op Twitter, want daar had ik veel volgers. Dus ik dacht, ik ga dat eens even die brief, een foto van die brief. En daarbij schrijven van, mag dit zomaar? Maar? En binnen een half uur pling, 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 pling. Oh. Het ging gewoon viral.
Oh.
En dat was echt niet mijn bedoeling. Want ik wilde helemaal niet Greenpeace zwart maken. Want ik vind het een prachtige organisatie. Maar ik vond het gewoon een raar iets. En media begonnen te bellen.
Oh.
Dit mag inderdaad niet. En wat is dit voor haar iets? Ik had zo'n spijt. Ik dacht, en dat is wel vaker als je dus met social media als ik iets ga posten wat heel persoonlijk is of heel, dan voel ik het al een beetje aan mijn water. Dat ik denk, oh, hier moet ik wel voorzichtig mee zijn. Want dit kan wel eens verkeerd opgepakt worden. Of niet per se verkeerd, maar of groots worden. Dus dat is mijn.
Dan loopt het toch uit de hand.
Kan het uit de hand lopen, ja.
Hoe genuanceerd je het misschien ook brengt.
Ja, precies. En daar, je moet er echt wel mee uitkijken. Hoewel het dus nu tegenwoordig veel minder groot kan worden, heb ik het idee, dan dat het 10 jaar geleden kon ontploffen. Ja, mensen iedereen gebruikt nu social media. En we zitten meer in onze niches en bubbels, zoals je net ook al zei.
Ja, dus dan kan het niet meer helemaal. Maar goed, toch hoor je nog steeds van, dat ging viral. Dus
dat is waar.
Je moet ermee blijven uitkijken.
Ja.
Nou, dank voor delen en ik hoop dat het met Greenpeace goed is gekomen.
Ja,
dat brengt ons eigenlijk bij de laatste stelling.
De EU moet verantwoordelijk zijn voor een veilige social media omgeving door een eigen platform te creëren.
Ik zou het heel graag willen. En misschien zijn er al initiatieven, maar ik kan ze nog niet goed vinden of ze zijn nog niet goed zichtbaar. Want ik zie heel veel initiatieven rondom boetes uitdelen en alles verbieden. Maar weinig initiatieven om nieuwe platforms of nieuwe initiatieven die positief bijdragen aan onze communicatie in Europa met AI, met social media.
Ja
dat zou echt heel veel ondersteuning krijgen, denk ik, van heel veel mensen. Want volgens mij willen we het allemaal. We willen allemaal graag hier veilig mee om kunnen gaan en zelf wat meer reguleren en dat het wat meer, niet zozeer van één groot bedrijf is wat geld verdient aan ons, maar dat het wat meer overheidsachtig wordt. Maar dan,
echt social.
Ja, echt social, ja. Maar dan wel met de innovativiteit die we hopen.
En je ziet ook nergens dat daar pogingen toe zijn of dat er fondsen zijn om dat te doen?
Ja, volgens mij is er dus door die Digital Service Act, maar ik weet niet of dat zijn er, wordt er steeds meer gestimuleerd. Maar ik heb nog niet gehoord, dus bij deze oproep, als jullie initiatieven kennen rondom nieuwe kanalen, rondom nieuwe tools om content te ontwikkelen die Europees zijn, die helemaal aan de richtlijnen voldoen, laat het weten. Want ik ken ze nog niet genoeg. Nee, ik ken ze niet eigenlijk.
En je ziet nu, we waren het net al over Signal. Die speelt in op dataveiligheid en communicatie op de werkvloer. Maar wie zegt ons eigenlijk dat Signal dat ook niet gaat doen? En ja, Signal is natuurlijk nu heel bekend geworden door iets anders. Dus
ja. Wat bedoel je dat zij dat niet gaan doen?
Nou
wat?
Ja, dus nu wordt gezegd Signal is non-profit instelling.
Ja.
Maar hoe komen ze aan hun geld? Dat is toch ook een vraag.
Ja, dat is een hele grote vraag. Volgens mij is dat nog niet heel duidelijk wat het verdienmodel is. Die dame die dat heeft opgericht, die was wel heel open over dat ze dus hun data encrypten en dat dat beter is dan dat WhatsApp dat doet. Maar over geld verdienen heb ik nog niks gehoord, nee. En dat moet dus allemaal gefund worden.
Ja, maar die vragen zie ik ook op socials komen. Van ik wil wel overstappen, maar goed.
Ja.
Wat garandeert me dan dat het over een tijdje niet hetzelfde wordt?
Ja, die garantie krijg je trouwens nooit. Want dat is natuurlijk met alle kanalen, ook met OpenAI. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal natuurlijk weer. Maar dat was gewoon zelfstandig. En Microsoft heeft er een aandeel in genomen. Dus hoe gaat dat beïnvloeden? Weten we niet van tevoren, nee.
Nee, dus alles leidt toch weer tot die grote 4, 5 big tech companies.
Ja.
Het is heel moeilijk om daar tegen in te gaan. En dan heb je natuurlijk nog dat andere aspect. Dat we ook zien dat verkiezingen daar echt door mee gemanipuleerd worden.
Ja.
En wat doen we daaraan?
Ja, dat is ook super heftig. We hebben natuurlijk wel al gezegd dat je geen als politieke partij geen advertenties meer mag inkopen op social media. En Instagram en TikTok hebben wel degelijk in Europese landen laten ze politieke content niet viral gaan. Tenminste, niet viral gaan. Ze pushen dat niet extra. Dus ze letten wel op, en dat moet van de Digital Service Act ook. Maar ja, in niet-Europese landen gebeurt dit dus gewoon wel. Dus in Roemenië hadden we dus die verkiezingen.
Ja.
Die waar de Russen gemanipuleerd hadden door Roemeense creators te betalen om 1 presidentskandidaat te promoten, die vervolgens ook gekozen werd en werd het nietig verklaard. Ja, het gebeurt dus gewoon.
Ja. En die bewijzen stapelen zich steeds meer op natuurlijk.
Ook al mogen die politieke partijen niet, dan gaan ze creators omkopen. Dit is echt zo'n moeilijke kwestie ook weer inderdaad.
Ja, dan denk ik ook van, we hebben natuurlijk volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen. We willen natuurlijk dat er meer mensen aan de stembus gaan. Hoe krijg je dan engagement?
Ja, door die organische accounts blijven wel super belangrijk. Ik volg ook wel burgemeesters en heel veel mensen van de politieke partij van de voorkeur die ik heb. Dus als die gewoon verhalen blijven vertellen, vind ik dat heel prettig. En ik weet dat zij betrouwbaar zijn. Of tenminste, dat denk ik, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat moeten we dus ook weer op scholen en met onze kinderen gaan bespreken. Wie dus is betrouwbaar?
Juist, ja, en dus juist ook al die mensen moeten blijven bewegen.
Ja, als ik die niet meer zie, hoe weet ik dan... Dat voor mij is dat heel belangrijk om al hun standpunten goed te begrijpen.
Ja, want we waren best wel burgemeesters. Want ik weet nog wel, de burgemeester van Zaanstad, die was binnen no time populair geworden op TikTok. Ja. Dat hij op een hele leuke, authentieke manier deed. En toen moest hij er natuurlijk weer af.
Ja, waarom moeten die mensen daar nou van af? Ik vind het zo prettig om naast te weten waar ze voor staan, ook ze een beetje te leren kennen. Ja. Dat is ook deze tijd. Dat willen jongere mensen ook van mensen. Je bent niet alleen maar je werk, je bent een mens. Ja. Dus dat willen we zien. We willen je hele jou zien. En dat kan tot nu toe alleen maar op social.
Ja, precies. En dat zou je misschien met bepaalde telefoons, dat je zegt, dat doe ik alleen maar daar de TikTok op. Of is dat geen oplossing?
Ja, dat was inderdaad bij de politie zo. Daar hebben ze de politieagenten voor TikTok en bij Defensie ook, doen ze het op aparte telefoons.
Daar is wel een soort oplossing voor. Ja. En dan zeg je van, nou, dat komt dan in handen van China, maar dat weet ik dan ook.
Ja, precies. En dat is natuurlijk wel anders dan dat politieke stuk, hè? Want dat gaat natuurlijk wel gewoon over, ga ik wel of niet op een kanaal?
Ja.
En Dit heeft al met geopolitiek te maken, inderdaad.
Nou ja, die is natuurlijk alom en steeds heftiger. En ik denk ook voor bedrijven, wat je net zegt van persoonlijker worden, dat kan dus heel goed op social. En hoe doen we dat anders? Want ik denk dat het ook voor bedrijven en organisaties geldt. We willen ze kennen, we willen ze als... Hè, we hebben niet voor niets het woord persona ontwikkeld.
Ja.
Dus hoe doen we dat dan?
Ja, precies. En ik denk inderdaad, het echte leven is super belangrijk. Dus evenementen en samenkomen is voor organisaties heel belangrijk. En second best, of misschien nog wel eigenlijk juist belangrijk, is dat social media stuk met video en filmpjes en mensen leren kennen en een soort community proberen op te bouwen. Niet elk merk of organisatie kan dat. Maar,
nee. En dan zei je in het begin ook van, mensen weten toch nog niet helemaal hoe ze dat moeten doen met video vooral?
Nee, dat klopt. Nee, dat is inderdaad iets waar ik dan training in geef en waar je gewoon merkt dat daar verschillende generaties ook verschillend in staan, hoor. Dat hoe ouder de mensen, hoe minder goed ze snelle filmpjes begrijpen.
Ja.
Maar dat is wel de allermakkelijkste manier om informatie te consumeren. Dat zijn die korte filmpjes. Dus eigenlijk moeten alle bedrijven, denk ik, korte filmpjes maken. Dat zit op LinkedIn, zit op YouTube, zit op Instagram, zit op TikTok.
Dat werkt.
Ja.
Nou, het is een onderwerp wat zeker nog steeds tot veel meer discussie zal blijven in deze volatiele tijden helemaal. En we kunnen er dan ook nog lang over doorpraten, Kirsten. Maar voor deze aflevering zit het erop. We kijken uit naar je boek. Kirsten, dank alvast voor deze inzichten. Heel fijn dat je bij ons te gast was. Natuurlijk zullen we ook deze aflevering afsluiten met een kompas. Een korte tip of update, een quote die jij de luisteraars graag wil meegeven.
Ja. Voor mij blijft dat altijd, blijf experimenteren met content creatie en dip alvast je tenen in die nieuwe social media kanalen die dus wel gedecentraliseerd zijn.
Ja, dus en noem eens een voorbeeld, wat zou je het beste kunnen doen als bedrijf?
Toch Blue Sky gaan uitproberen.
Blue Sky.
Ja, daar hebben ze ook een variant, flesjes. Dat is de visuele variant van Blue Sky.
Aha, dus we gaan flesje op Blue Sky.
Ja, flesje op Blue Sky.
Dat is onze kompas. Ja. Dankjewel. Dit was de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Kompot. Wil jij nou op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen? Abonneer je dan op onze show. Check kompot.nl voor meer informatie en allerlei extra's. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Kompot.